Welkom bij de Spekhoek podcast. Mijn naam is Leon Kempees en samen met Naomi Franke en Nina de Jonge ben ik de maker van de Spekhoek kaartenset. Een kaartenset waarin we 35 thema's die over licht en donker gaan behandelen, die voortkomen uit onze dagelijkse praktijk als systemisch coach en trainer. Tijdens de interviews ga ik in gesprek met verschillende gasten van diverse achtergronden over thema's die hun aan het hart gaan. Om op die manier een ander perspectief te bieden naast dat van ons en misschien wel naast dat van u. Ik wens u een fijne aflevering en voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij mij. Welkom bij de Spekhoek podcast en dit keer ben ik in gesprek met Isabel. En met Isabel ga ik het hebben over verschillende thema's. Familie, verlies, afscheid en rouw en rituelen en gebruiken. Welkom Isabel.
Dankjewel.
En zou je willen beginnen met jezelf voor te stellen?
Ja, mijn naam is Isabel Vernooy. Ik ben freelance organisatieadviseur en werk ook systemisch. Doe ook systemisch coaching. En vooral ook als het gaat over veranderprocessen en dingen die in beweging mogen komen.
Mooi, dankjewel. En waarom wilde jij in gesprek?
Ik had op een gegeven moment de kaartenset voorbij zien komen en ik had echt zoiets, oh, die raakt ook. De afbeeldingen, de teksten. Ja, er zitten een aantal thema's in die misschien wel universeel zijn, of in ieder geval voor mij heel erg herkenbaar. En vandaar dat ik het ook erg leuk vind om daar ook over te delen en het ook te verspreiden wat dat betreft.
Mooi. En je zei, je hebt natuurlijk bij de crowdfunding, daar heb jij ons destijds gesteund. En daar heb je een aantal afbeeldingen gezien die je raakte. Weet je nog welke dat waren?
Volgens mij was dat migratie. En mijn moeder is Kantonees. En mijn moeders familie komt dus inderdaad uit Guangzhou. En ik merk dat best wel een thema is wat zo op de achtergrond ergens een rol speelt. En dan ook wel eens op momenten naar boven komt waar ik het misschien wat minder zou verwachten. Ik heb een Nederlandse vader, dus het was altijd een beetje zo'n mengeling van gebruiken en culturen. En ja, dan zijn er best wel dingen die dan toch inderdaad op een gegeven moment steeds duidelijker worden. Van, dat speelt wel een rol.
Ja, in aanleiding dat we nu voor drie thema's zijn gegaan. Dat is omdat jij van de week heb jij kaarten neergelegd.
Ja, klopt.
Wil je er wat over vertellen? Van wat heb je neergelegd en met welke vraagstelling eigenlijk ook?
Ja, ik had voor mezelf de vraag genomen van waar wil ik op gekend worden? Waar wil ik mijn verhaal over vertellen? En dan eigenlijk in de variant heden, verleden en toekomst. En heden is familie. Het verleden is verlies, afscheid en rouw. En de toekomst rituelen en gebruiken.
En wat haal je daaruit voor jezelf? Als we bij het heden beginnen?
Familie is ontzettend belangrijk. Dat is echt mijn basis. Het is natuurlijk, systemisch gezien is het ook de bron waar je uit voortkomt. De lijnen die achter je liggen en ook wat je doorgeeft. En tegelijkertijd heb ik zelf nu een gebroken gezin, samengesteld gezin. En is familie daarmee ook zowel in mijn eigen kerngezin als het gezin waar ik vandaan kom, is iets wat niet per se vanzelfsprekend is. En daar zit ook wel dat stukje verlies, afscheid en rouw. Van het afscheid nemen van datgene wat je gehoopt had, gewild had, wat je koestert. En ook iets wat dus altijd ook wel een litteken is, zeg maar, in die zin.
Ja, dus ik hoor hem heel dubbel. Want ik hoor verlies, afscheid en rouw natuurlijk ook met de migratie die er gemaakt is. Ja. En de verlies, afscheid en rouw, als het over je familie gaat, natuurlijk over je gezin. En je zei gebroken gezin, samengesteld gezin.
Ja. Ja, dus ja. Zowel in het contact met het gezin waar ik vandaan kom. Zit daar een stuk verlies, afscheid en rouw. Ook in de lijnen van mijn beide ouders zit heel veel afscheid en gedwongen afscheid, veel verlies. En ook in de relatie tussen mij en mijn ouders zit daar ook een heleboel op dat thema. Dus ik merk wel dat dat echt iets is wat een zwaar stempel heeft gedrukt op dat stukje familie en mijn gevoel of mijn beeld bij familie. En tegelijkertijd dat ik ook veel waarde hecht aan het gezin wat we nu hebben en ook de delen die daarin zitten. Dus het een plek geven aan zowel mijn kinderen als mijn stiefdochter, als mijn man, als het nieuwe gezin van de vader van mijn kinderen. Dat is een soort van extended family geworden inderdaad. Waar iedereen zijn plek in heeft. Van hoe doe je dat met de moeder van mijn stiefdochter en de vader en nieuwe partner van de stiefs van mijn kinderen, aan de andere kant. Dan krijg je een soort van nieuwe gemeenschap rondom je kinderen. Met heel veel rolmodellen en heel veel invloeden. En ergens dan toch dat kerngezin, dat ook al is dat door de scheiding niet meer bij elkaar, toch merk je inderdaad op bepaalde momenten, klassiekers natuurlijk als de musical van mijn jongste van de week, dat het heel fijn is om dat nog wel met elkaar te kunnen doen.
Ja, ja. Ja, ja, en in die momenten, want ik ken het zelf ook. Ik heb zelf ook een samengesteld gezin. En ik merk in die momenten ook is het, en het is heel mooi dat je het samen kan doen. En daarin wordt ook het gemis wordt ook weer even heel erg zichtbaar.
Klopt, ja, absoluut.
Voor mezelf in ieder geval, maar ook voor de kinderen weer.
Ja, ja.
Ja. Ja. En die verlies, afscheid en rouw, wat voor invloed heeft dat op het heden, als het gaat over je familie?
Ik heb heel lang het gevoel gehad, systemisch gezien natuurlijk, als je de jongste bent en eigenlijk een beetje de einde in een lijn in eerste instantie, komt er automatisch datgene wat nog niet klaar is of wat nog gezien wil worden, komt bij jou terecht. En ik heb ook heel lang het gevoel gehad van, daar moet ik iets mee. En inmiddels heb ik wel ook het gevoel van, er is ook heel veel niet van mij of aan mij om te doen. En dat geeft ook wel een stukje mildheid. En misschien is dat ook wel een van die fases van, als je het gemis ervaart en het verlies neemt, moet nemen. Dat er op een gegeven moment ook wel een soort van berusting in komt. Van, dit is wat het is. En dit is wat ik met me meedraag. En tegelijkertijd ook van het hoeft me niet te definiëren. En zeker ook nu ik kinderen heb, ben ik me er ook wel bewuster van wat geef je door? En welke historie is er? En wat zit daar allemaal in die lijn? En mag het ook daar blijven waar het hoort?
Ja, ja. En heb je daar voor jezelf een antwoord op? Wat geef je door?
Dan komt hij al wel een stukje richting die rituelen en gebruiken, denk ik. Dat een van de dingen die wij vroeger altijd deden was Chinees nieuwjaar met van die rode envelopjes. Dat noemen ze Lai Si. En dat zijn dan die envelopjes. En die krijg je dan op het oude jaar. En die doe je dan onder je kussen. Daar zit dan geld in. En die maak je dan op het nieuwe jaar maak je die open. En dat brengt dan geluk en voorspoed en alles. En dat hebben mijn ouders dus heel lang gedaan. En dit jaar heb ik het voor het eerst echt bewust zelf gedaan. Vorige jaren deden wij het ook al wel. Maar dit jaar echt voor het eerst ook met dat de kinderen die waren toevallig allemaal bij hun andere ouder. En dan bewust inderdaad dus een set envelopjes afgeven. Maar ook voor de andere kinderen in dat gezin. Dit is iets wat wij vanuit mijn cultuur, mijn roots doorgeven. En dat is iets wat je deelt met elkaar. En zij horen daar ook bij.
Ja.
Ja.
Oh, en daar kom je weer heel mooi op die extended family. Prachtig hoe dat gaat. En als je het dan hebt over die extended family, want daar heb je natuurlijk te maken met wat je net al zei, ook die andere ouders, ik noem het maar zo. Hoe gaan zij ermee om dan als jullie zo'n ritueel eigenlijk, of als jullie dat doen met de kinderen in hun huis? Tenminste, zo heb ik hem even opgevat, hè?
Ja. Ja, eigenlijk vond iedereen het ook wel heel mooi en fijn, zeg maar, dat zij daar dan ook onderdeel van zijn. Ook omdat het inclusief is, ook naar de andere kinderen daar in huis. Dus het was niet alleen zo van, oh ja, ik geef voor mijn kinderen zo'n envelopje omdat ze toevallig daar zijn. Maar ook, oh ja, weet je, ook de andere kinderen in dat huis. En voor de volwassenen had ik dan chocolaatjes met een kaartje. En voor de kinderen dan inderdaad een envelopje met ook een soort van kleine instructies van, oh ja, hoe gebruik je dit? Ja.
Mooi. Mooi. Als we misschien heel even iets teruggaan naar jouw familie van oorsprong. Je noemde al je moeder oorspronkelijk Cantonees.
Ja.
En jouw vader?
Mijn vader is Nederlands.
Okay.
En ja, die is geboren en getogen in Amersfoort. Ik merk ook dat dat nog steeds ook een plek is waar ik graag kom. Mijn oma is al 20 jaar geleden overleden. En daarmee was eigenlijk het laatste linkje naar Amersfoort verdween. En ik merk dat ik het nog steeds een fijne stad vind. Ook al kom ik er niet zo vaak meer. Maar toevallig de laatste, of ja, toevallig. De laatste 3 jaar ben ik in de zomervakanties met mijn kinderen weer in Amersfoort beland. Omdat ze op zoek waren naar iets leuks om samen te doen. Iets van een workshop. En toen kwamen we bij een klein tentje ergens in Amersfoort terecht. Ook in het oude centrum vlakbij waar mijn grootouders een winkel hadden. Waar mijn vader is opgegroeid. En ik merk dat ik dat heel fijn vind om daar dan ook met mijn kinderen weer naartoe te gaan. Ja.
Ja. En dit is je vaders kant. Maar uit wat voor families kom je? Hoe zou je dat omschrijven?
Ja, ik heb altijd wel geroepen van het is een soort van Confucius meets het christendom, zeg maar, Calvinisme. Mm-hmm. Dus mijn moeders familie is van oorsprong best wel conservatief boeddhistisch, maar ook wel conservatief Chinees. En ondanks dat het grootste deel nu in Hongkong is gaan wonen en dat in mijn ogen altijd best wel zo'n hele moderne stad is, blijken ze daar echt nog wel best wel conservatief te zijn. En mijn vaders familie is van oorsprong Nederlands hervormd en ook best wel de, nou, wat striktere kant. En wat ik wel bijzonder vind is dat een aantal van die gedachten of gebruiken of hoe je dat ook maar wil noemen, best wel lijken te matchen, zeg maar. Dus dat ergens in die conservatieve basis hebben ze elkaar wel gevonden, wat dat betreft.
Oh, dat is interessant. En dus dat betekent ook wat als het gaat over rituelen en gebruiken.
Ja, en tegelijkertijd ook nee, want dat was ergens zaten er nog wel een aantal van die wat meer boeddhistische rituelen, waaronder dus inderdaad een envelopje met oud en nieuw en ook op mijn Chinese verjaardag. En soms wat van die kleine dingen, dat als er dan iemand was overleden, dat dan, nou ja, dat je iets moest doen met een snoepje en een muntje of zo, om, nou, dan toch ook in die boeddhistische traditie. Dus dat kwam dan wel ergens een beetje zo tussendoor. En vanuit die Calvinistische kant, ik denk dat het wat meer te maken had met normen en waarden of zo. Dat het daar vooral in zat.
Ja, oké. En waar vindt elkaar dat dan?
De positie van de vrouw ten opzichte van de man. Ook wel, of in ieder geval zoals ik het heb ervaren, ook wel dat stuk over hiërarchie. Dus de ouderen boven de jongeren, mensen die status, positie, dat stukje. Dus in die zin ook wel een best wel strakke ordening eigenlijk. Waar je je plek in hebt te nemen. Ja.
Oh, interessant. Interessant hoe dat samenkomt in jouw familie dus, en dus in jou in zekere zin.
Ja zeker.
Ja. In ons vorige gesprek zei je, als ik het goed heb, zei je van, ik voel me meer Aziatisch dan per se Chinees. Klopt dat?
Ja, en dat is ook iets waar ik de laatste tijd soort van aan het voelen ben van, hé, wat gebeurt daar nu? Ja, ik heb sowieso heel lang dat beeld gehad van, oh ja, mijn moeders familie woont in Hongkong. En nou, dat is best wel een grote familie. En ik wist wel van, oh, ze zijn ooit uit China, uit Guangzhou naar Hongkong gegaan. Maar op de een of andere manier had ik dat altijd als twee aparte eenheden gezien. En ook nou, een beetje het westerse beeld van Hongkong van, nou ja, meer vrijheden, meer economische ruimte. En eigenlijk, nou ja, wat je hier ook veel ziet in de media, dat verhaal van China als onderdrukker van Hongkong, zeker in deze tijd. En het verbaasde me altijd dat mijn moeder het dan zo vaak opnam voor de Chinese kant, zeg maar. Dat ik altijd dacht van, hè? Maar, nou, de familie zit toch in Hongkong, dus zou je daar voor moeten zijn, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ja, totdat ik op een gegeven moment echt ging voelen van, oh ja, maar wacht even, we komen van oorsprong uit Guangzhou. En dat is een gedwongen vertrek geweest. Dus de verbinding zit nog op het Chinese deel en niet op het Hongkong deel, zeg maar. En ja, tegelijkertijd als ik dan voor mezelf voel van wat doet dit in mij? Misschien is dat ook wel dat stukje van, ik ben het niet eens met een aantal dingen die er gebeuren vanuit de Chinese overheid. En ik vind het vervelend om daarop aangesproken te worden door mijn afkomst. Terwijl ik denk, ja, ik spreek de taal niet, ik kom er eigenlijk nooit. Dus misschien zit daar ook wel een stukje om dan toch het voor mezelf als meer algemeen Aziatisch, want dat is wat je kunt zien en dat is wat je waar ik me comfortabel in voel. En wat minder die andere kant waarvan ik denk, ja, daar gebeuren zoveel dingen waar ik niks aan kan doen, maar die mij dan wel worden aangerekend.
Oh, dat is interessant. Ja, ja. Wat is de reden van het vertrek? Want je zei dat het gedwongen was.
Ja, er is op een gegeven moment, en het is een beetje zo'n onduidelijk iets hoe dat ooit is ontstaan, maar mijn opa had een heleboel broers en zij gingen op een, ze hadden een soort van dodenherdenking-achtig iets, ook zo'n vast moment. Dus zij gingen naar de plek waar de overledenen waren, hadden daar een aantal rituelen. En toen zijn een aantal mannen zijn meegenomen en die zijn ook nooit meer teruggekeerd. Hmm. En toen zijn zij uiteindelijk dus eigenlijk gevlucht naar Hongkong.
Ah, oké. Ja, ik vraag het, want ik vind het interessant. We hebben natuurlijk deze drie thema's hebben we die kwamen bij jou. En in mijn vraag van, goh, welke heeft je geraakt? Dat is migratie. En ik denk dat je daarmee verplaatsing bedoelt, het thema verplaatsing. Yeah. En die zit hier zo onder dit gesprek.
Ja.
Ja, en dat is mooi. En die hangt natuurlijk heel erg samen met familie, verlies, afscheid en rouw.
Ja.
Maar ook zeker met rituelen en gebruiken. Dus het is interessant dat die er zo onder door blijft.
Ja, mooi dat je die inderdaad zo erbij pakt inderdaad. Ja.
Ja, en ook wat je zegt van ik voel me meer Aziatisch of ik identificeer me misschien wel meer daarmee dan met het Chinese. En dat ik me ook wel vraag van, hey, en ben je er wel eens geweest?
Ja, ik ben er twee keer geweest. Ik ben, dat is inmiddels al best wel weer lang geleden. Ik ben in 2000 ben ik naar Hongkong geweest een week. En ik ben in 2008... ben ik anderhalve week of zo geweest. En toen zijn we ook naar het geboortedorp van mijn opa geweest. Samen met mijn ouders en een aantal ooms en tantes en een paar wat oudere neven en nichten. Ja, en dat was wel heel bijzonder. Dat was echt wel, dat was echt thuiskomen. Terwijl Hongkong, dat zegt mij inderdaad ook niks. Dus als je het dan hebt over dat stukje van waar ben je uiteindelijk mee verbonden.
Yeah.
Ja, dan is het duidelijk niet daar. Ik vind het een hele intrigerende stad en er zijn een heleboel mooie dingen. Maar dan is het meer als toerist, zeg maar.
Ja, ja. En na het dorp gaan is dus een andere belevenis.
Ja, en daar was ook nog, daar is ook nog een familietempel. En daar zijn we toen ook geweest. En dat was echt heel bijzonder om daar te staan. En ook een soort van intuïtief te weten van, oh ja, wat heb ik hier te doen? Qua de manier waarop je dan je wier ook vasthoudt. En je voorouders groet, zeg maar. En dat ook mijn ooms zoiets hadden van, ja, maar hoe kan ze dat weten? Want nou, je bent niet boeddhistisch opgevoed, je bent niet Chinees opgevoed, je spreekt de taal niet. Eigenlijk bijna een beetje zo van, je bent zo wit en toch is dat iets, zeg maar, wat blijkbaar zo in mijn systeem ook zit. Van, oh ja, dit is wat je hier hebt te doen.
En hoe verklaar jij dat je dat zo wist, hoe je dat moest doen?
Ja, dat is dan toch dat stukje van, oh ja, dat als je het dan hebt over wat krijg je mee en wat geef je door, ja, dat zit absoluut daar. Ja.
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 Ja. En dat zit in de rituelen en gebruiken misschien wel. En toch heb ik het ook vaker gezien als ik, wanneer ik werk met mensen met een verplaatsingsachtergrond. En zeker als het gaat over de Aziaten.
Ja.
Om het maar even zo te zeggen.
Ja.
Wat ik merk dat wanneer daar een bepaalde, wanneer ze een bepaalde verbinding maken met dat deel, dat ook de lichaamsbewegingen anders worden. En dat dan vaak anders worden. Dus wat dat betreft, het verbaast me totaal niet dat jij dan in één keer daar wist van, oh, hoe doe je dat? Of wat heb je te doen?
Ja.
Want dat zit er ergens zo erg ingebakken, ook al heb je het nog nooit gehoord. Van, oh,
ja, klopt.
Ja. 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 Ja, het is mooi dus dat er ergens iets geraakt wordt en getriggerd wordt wat zich herinnert hoe het hoort.
Ja.
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 Mooi hoe dit zich zo weeft.
Ja, en ook tegelijkertijd in het hoort zo bij de plek waar je bent, waar ik toen was. Terwijl het voor een deel van de familie is inmiddels fanatiek baptist. En juist dus anti die boeddhistische rituelen. Dus ook dat zat daar nog ergens omheen van, maar hoe kan het dat je dit doet? Want dat hoor je eigenlijk niet te moeten willen. Is een stuk, zeg maar, wat we niet meer doen.
Hmm.
En dus hij was tweeledig. Aan de ene kant van, hoe weet je hoe dit moet, terwijl je dat eigenlijk nog nooit hebt gedaan. En tegelijkertijd ook van, en eigenlijk zou het niet moeten horen, want dit hoor je niet meer te doen of zo. Dit hoort niet meer bij ons.
Ja. Ja, ik vind het mooi hoe we begonnen met heden, verleden, toekomst. En hier zie je ook, of tenminste in ons gesprek, hoe alles zo door elkaar loopt.
Absoluut, ja.
En dat is natuurlijk ook zo. En ik ben benieuwd van eigenlijk wat je nu hebt verteld. En ook als het gaat over zowel je Chinese afkomst, maar ook net zo goed Amersfoort natuurlijk als afkomst.
Ja.
Hoe komt dat in jou samen?
Dat is nog steeds wel iets waar ik ook, denk ik, nog in aan het ontdekken ben. Ik denk dat het meest in het eten zit. Dus toch ook als je het hebt over Aziaten eten, dat is ook altijd wel zo'n ding. Vroeg of laat gaat het altijd over eten. En ik denk wel dat het inderdaad ook heel veel zit in de manier hoe ik kook. En sowieso dat er altijd eten is. Er is ook altijd meer dan genoeg eten. Er kan altijd iemand mee eten. Er kan altijd iets bij. En ze vragen tegenwoordig iets minder. Maar zeker toen mijn kinderen iets kleiner waren, was het altijd, zit er nog iets in je tas?
Ja.
Ja, en dat ging altijd over eten. Want ja, er was altijd eten. Of het nou wat krekkertjes waren en een flesje water. Of misschien een paar snoepjes als ze naar een voorstelling gingen of iets. Maar ja, er is gewoon wel altijd eten. Dus als het een keer niet zo is, dan is ook iedereen altijd echt compleet van slag van, hè? Maar ja, je hebt toch altijd eten bij je?
Hmm.
Ja. Ja, en ik denk dat het daar wel echt, ik kook altijd wel in een mix. Dus er, als ik stampot maak, dan gaat er inderdaad vaak ook een klein beetje mango chutney doorheen. Of dat er wel wat meer pit en wat meer specerijen of wat meer kruiden in gaan. Ja, en wat ik heel leuk vind om terug te zien is dat mijn kinderen inderdaad, of onze kinderen, want ze zijn alle drie wel heel gek op noedels. Dus dat is echt wel zo'n ding. Dat ik dan toch een beetje zit van, oh ja, dat popt dan toch ergens op in die genen, zeg maar.
Ja.
Ja, en het wat ik heel leuk vind is ook dat ze, als je ze loslaat in de toko, dat ze ook echt helemaal zo'n oh! Dat wat ik zelf ook wel kan hebben, ook allemaal dingen die je niet kent, maar wel een keer wil proberen. En nou ja, voor mij bewust en voor hen denk ik wat meer onbewust, ook wel dingen die je ergens een soort van herkent, van bepaalde ingrediënten of geuren of texturen die dan toch ja, iets zijn wat je ook meeneemt en doorgeeft.
Ja, precies, want dat is overduidelijk dan zo.
Ja, ja.
Ja. Ja. Ja. Hey, en als we naar toekomst kijken en misschien naar volgende generaties kijken, bij de toekomst had je rituelen en gebruiken.
Ja.
Wat vertelt je dat?
Ja, dat rituelen en gebruiken maken ook wel, die geven ook weer herinneringen en binding. En daar zit dus een stukje in van wat geef je door. Zoals inderdaad zo'n rood envelopje. Bepaalde dingen inderdaad met eten. Eten is iets wat je deelt. Dat is ook zo'n ding. Dat, ik heb dat zo meegekregen van eten, dat doe je samen. Dus je deelt ook veel eten. En soms. Ik vind het heel normaal dat als je uit eten gaat, dat je dan een beetje zo afstemt met elkaar. Van oh, wat neem jij, wat neem ik? Want dan, als er meerdere dingen zijn die je dan lekker vindt, dan kun je een beetje met elkaar uitwisselen. Ik vond het echt shocking dat zeker sommige Nederlandse mensen dat echt totaal niet deden. En dan echt een soort van verontwaardigd waren als je dan ziet dat dan, oh, mag ik ook even een hapje van jou of zo? Echt zo, nee, dit is mijn bord. En ik vind het wel grappig dat de kinderen het nu ook steeds meer doen. Hmm. En dan de meiden, die zijn dan stiefzussen van elkaar, maar die hebben dan ook zoiets van, oh ja, als jij nou dat ene toetje neemt en ik pak die andere, nou dan delen we en dan hebben we allebei iets wat we heel graag willen en dan zeg maar twee dingen die we graag willen. En dat stukje, ja, dat vind ik echt ontzettend leuk en dat is voor mij ook een soort van ritueel of gebruik wat je met elkaar hebt. Ik zat ook wel te bedenken van, ja, wat hebben wij nog meer? Er ligt altijd wel ergens een voetbal of een ballon bij ons in de woonkamer. En iedereen die daar een soort van langs loopt, geeft er toch even een map tegen of een schop tegen. En er wordt ook regelmatig worden er wat partijtjes gespeeld in de woonkamer. Dat is dan wel ook iets wat je met elkaar creëert en waarvan ik denk, oh ja, weet je, dat is iets wat bij ons hoort. Dus voor mij zijn het ook wel heel erg de dingen die bij ons horen als gezin. En soms is het inderdaad een stukje cultuur wat je doorgeeft. We zijn dit jaar voor het eerst naar een Kitty Kotti voorstelling geweest, omdat de oudste Surinaamse roots heeft. En we ook wel zoiets hebben van ja, ook dat kennis maken met elkaars historie en gebruiken en rituelen vinden we ook belangrijk. Dus we willen uiteindelijk sowieso nog wel een keer graag met de kinderen naar Kwantjau. Maar goed, dat is ook iets wat de afgelopen jaren sowieso natuurlijk wat minder toegankelijk was. Hmm. Dus hebben we wel zoiets van, dat staat nog wel op het verlanglijstje om met elkaar te doen.
Ja, ja. En ik hoor eigenlijk in de rituele gebruiken, zoals je het vertelt, dat er eigenlijk een hele grote verbondenheid in zit. Zowel met waar je vandaan komt, maar ook, zeg maar, dus de verbondenheid met het gezin en met je kinderen.
Ja.
En daarin lijk ik heel erg te horen van, hey, die verbondenheid, die geef je ook op een gegeven moment, die geef je door met nieuwe gebruiken, nieuwe rituelen.
Ja.
Ja. Ja, mooi. Mooi hoe dat gaat. Hey, en ik ben even benieuwd, hoe bijvoorbeeld als we kijken naar deze thema's in jouw werk, hoe kom je dit in jouw werk tegen?
Ja, dat is een mooie. Ik denk dat als je kijkt naar organisaties die in beweging zijn of in verandering zijn, dan zie je vaak ook dat thema dat mensen je werk is op een bepaalde manier ook een soort van clan of een familie. Zeker als je, je ziet natuurlijk ook van daar komen mensen bij, daar gaan mensen weg. En dat stukje van, ik ben me bewuster geworden van het belang van rituelen en gebruiken. Zowel de onbewuste, die af en toe ook best wel een sterke onderstroom kunnen geven, als ook de manier waarop je afscheid neemt van iemand of afscheid hebt genomen. En ik heb uiteindelijk bij het Hellinger systemisch adviseren en teamcoaching gedaan. En daar zat ook ergens inderdaad zo'n blok waarin dat stukje van afscheid en verwelkomen in zat. En dat vond ik zo mooi dat zelfs jaren na dato inderdaad, als je dan zo'n oefening doet met elkaar, echt nog iets teweeg brengt. Dat je echt voelt van, oh ja, nu is het echt klaar. Hmm. En ik heb hem ook wel eens inderdaad in de, nou laatst ook bij de vrouwenserie van Nicole Smet inderdaad. Oh. Zat ook inderdaad dat moment dat je kijkt naar, ja, hoe heb je je vorige relaties afgerond? En wat zit daar nog? En dat bewustzijn van, oh ja, goed afscheid nemen is zo belangrijk. En ook soms het verlies van, oh ja, ik had daar wel, nou, ik had dat anders gewild. Of ik had dat anders willen doen. Of daar zit nog een stukje schuld of spijt of noem maar op. En dat, ja, dat je daar ook om mag rouwen. Ook om iets wat geweest is. Of dat nou een bepaalde manier van werken is. Of een persoon die is vertrokken. Of dat je zelf ergens weggaat. Ik heb het idee dat veel meer impact heeft dan dat we soms zelf denken. En dat je dat dan terugziet als je inderdaad door gaat vragen naar van, hey, wat is de historie hier? En hoe is mijn eventuele voorganger vertrokken? En dat voel je terug of dat merk je terug als het gaat over van, maar is er dan wel een plek op die positie? Of zit daar eigenlijk nog iemand die een soort van weg is, maar toch niet helemaal? En dat vind ik wel een mooie in dat stukje van, oh ja, die verbinding die je daarin zoekt. En ik merk ook dat hoe sterker mijn verbinding is in mijn eigen familie, in mijn eigen thuis, hoe beter ik ook de verbinding kan maken in een familiair systeem, of zeg maar in het systeem in een organisatie, of ook kan opmerken van, hey, wat gebeurt er hier? Dus ik denk ook wel dat het helpt om zelf eerst je eigen wortels goed te kunnen voelen, om steviger je plek op in te kunnen nemen, ook in een organisatie, of je nou extern bent of niet. Mm. Ik kom natuurlijk vaak als externe en dan heb je wel een andere positie. En toch ben je ook onderdeel van het systeem wat er op dat moment is.
Ja, ik hoor je verschillende dingen zeggen hierover. En het laatste wat je zegt vind ik heel mooi, want dat is denk ik volgens mij cruciaal hoe, ja, dus als je eigen verbondenheid met wie je bent en waar je vandaan komt, als die stevig is, kan je ook makkelijker, wat mij betreft, als begeleider instappen in zo'n organisatie. Ja, ook als die organisatie even wat wiebelig is.
Ja.
Want dan kan je gewoon vanuit je eigen oorsprong kan je putten. En wat ik je ook hoor zeggen over het afscheid nemen, hoe ontzettend belangrijk dat is. En bijvoorbeeld over wat je zei over die plek, waar als er geen afscheid is genomen, dan hangt er nog iets rond.
Ja.
En dus wat zit wat jou betreft in afscheid nemen? Wanneer is het goed afscheid nemen? Want het is natuurlijk best wel moeilijk om zo even te zeggen, oh, je moet goed afscheid nemen. Ja, maar wat is dat dan?
Nou, wat mij heel erg bijbleef is het stukje van, hoe rond je af? Als externe, nou ja, doe ik veel kortere opdrachten ook. Of in ieder geval, je gaat wat sneller weg dan de gemiddelde werknemer ergens. En ik was er altijd aan gewend om dan te zeggen van, oh ja, nou weet je, daar en daar staan de spullen, is mijn overdracht. En nou, mocht je ergens niet uitkomen, dan kun je me altijd nog bellen of mailen en dat soort dingen. En nou, wat me tijdens de opleiding wel raakte, was dat stukje van, oh ja, maar rond het af. Van, jij hebt gedaan, zeg maar, wat je kon doen op dat moment. En nee, niet meer roepen van, we gaan nog bellen, dingen, whatever. Maar gewoon, nee, datgene wat je achterlaat, dat is nu van de organisatie. Zij gaan ermee verder. En ik neem mee wat van mij is, zeg maar. En ik laat achter dat wat ik heb gegeven,
En zij maar, zijn er vrij mee met te doen wat ze willen.
Ja, dus ja, natuurlijk ben ik nogal eens nieuwsgierig naar van, oh ja, en hoe is het nou verder gegaan? Maar het is niet meer aan mij om daar dan iets mee te doen. Dus dat stukje van, vraag ik iets nou uit gewoon oprechte nieuwsgierigheid en gewoon omdat ik een goede klik heb met bepaalde mensen, dat ik denk, oh, ik vind het leuk om nog eens een keer een kop koffie te doen. Of wil ik er dan toch indirect nog iets mee en invloed op hebben of wat dan ook. En om daar heel zuiver dat los te laten, dat geeft een stuk meer rust en ruimte. Hmm. En ik vond het qua formulering soms wel zoeken, omdat het dan een beetje een soort van over dan voelt of zo. En tegelijkertijd, ja, dat stukje van in ieder geval het bewustzijn in de intentie van, oh ja, dit is voor jullie en ik neem mee, zeg maar, mijn creativiteit en de skills die ik heb. Dat neem ik weer met me mee, maar de resultaten die ik heb opgeleverd, die zijn van jullie en dat laat ik daar. En,
echt een mooie bewustzijding.
Ja, dat stukje, ik merk wel dat het echt helpt. Ja.
Ja, ik hoor, ik heb dan denk ik dezelfde opleiding als jij gedaan. En heb van Anton de Kroon en Siepke Kaat les gehad. En ik hoor het ze nog zeggen. Deze zinnetjes ook, ja.
Mm-hmm.
Ja, prachtig. Leuk om dat te herkennen.
Ook ja.
Ja. Dus goed afscheid nemen.
Ja.
En als ik dat dan weer terughaal naar privé, naar relaties. Daar wordt die natuurlijk complex als je kijkt naar samengestelde gezinnen. Of natuurlijk als ex-partners van elkaar en je hebt samen kinderen. Wat is dan goed afscheid nemen? En kan dat dan?
Ja. Ik denk dat die complex is inderdaad. Omdat je natuurlijk, je blijft samen ouders van je kind. Ik bedoel dat is gewoon zo. Dus dat primaire systeem, dat blijft er altijd zijn. Ook als je een nieuwe relatie hebt. Dus dat stukje, in die zin neem je nooit helemaal afscheid, maar je neemt wel afscheid van je rol als partners.
Mm-hmm. Mooi.
En dat stukje, ik denk dat dat wel helpt. Uiteindelijk ben je vader en moeder van je kinderen. En ja, als mens heb je dus nog iets met elkaar te doen op dat niveau. Maar ik heb wel afscheid genomen van hem als mijn partner. Want anders is er ook geen plek voor mijn nieuwe partner.
Ja. Oh, mooi. Ik hoor in dit hele gesprek en wat je vertelt over deze drie thema's, maar met veel meer thema's die voorbij zijn gekomen ondertussen. En dus introduceer ik er nog maar eentje. Is dat ik hoorde zoveel liefde in terug. Want natuurlijk, dat is ook nodig. Als je kijkt naar een samengesteld gezin, maar naar familie, daar hoor ik veel liefde in terug. Maar ook zelfs de verlies, afscheid en rouw, dat gaat natuurlijk over liefde. Ergens liefde voor voelen en waar je afscheid van moet nemen. En of dat nou in een organisatie is, dat dat in een relatie is of in je familie is of het land waar je vandaan komt. Dat gaat over liefde. En de rituelen en gebruiken die je dus ook bijvoorbeeld inzet om met afscheid om te gaan. Maar ook om met een vervolg te geven aan die banden die jullie hebben. Mm-hmm. Dus dat popte even in me op. Dus ik dacht zo van, goh, hoeveel thema's gaan we vandaag aanraken met het hoor? Gaan we de hele set met elkaar door? Want... Nee, maar mooi. Mooi. Mooi, omdat tenminste zo interpreteer ik dat. Hoe is het voor jou als ik dat zeg?
Ja, die raakt wel. Toevallig had ik hem inderdaad ook laatst van, ja, het is natuurlijk altijd zo'n lekker cliché van alles is liefde. Maar uiteindelijk is het wel de basis van waaruit je dingen doet. Van de liefde voor elkaar, voor de mensen om je heen. En ergens ook een soort van universeel iets. Van als je, ik geloof er wel in dat als je dat in de ander kunt zien. En nou, de ene keer gaat het makkelijker dan de andere keer. Dan raak je elkaar ook makkelijker aan. Dat stukje van als je elkaar als mens kunt zien vanuit de liefde die iemand heeft voor de mensen om zich heen of de natuur of wat dan ook, dan zit daar altijd wel ergens iets waar je verbinding op kunt maken.
Mm-hmm. Ja. Ja. Mooi. Is er nog iets wat jij nog echt kwijt wil? Of wat je nog wil vertellen over een van al deze thema's? Of allemaal?
Nou, wat ik wel... misschien dat ik hem daarom ook wel in die zin... dat hij er heel mooi ligt voor de toekomst. Dat stukje rituelen en gebruiken. Ik merk dat ik dat ook wel een onderwerp vind... om gewoon nog een keer verder te verkennen. Dus ik ben ook altijd wel nieuwsgierig inderdaad. Ik ben ook benieuwd of er inderdaad reacties gaan komen. Maar heel benieuwd naar rituelen en gebruiken... waarvan anderen zeggen van... oh ja, weet je, zo doen wij dat. En ik vind het ook altijd wel mooi als inspiratie... wat kun je nou doen met elkaar? Of wat zijn dingen die mensen toepassen?
Ja, dus de interesse hoe andere mensen het doen.
Ja, en ook wel... ik ben ook benieuwd welke rituelen en gebruiken er überhaupt bij ons ook nog bij gaan komen. Ook omdat de kinderen steeds groter worden. En zelf ook natuurlijk hun eigen dingen ontwikkelen. Dus ik merk ook dat dat zo'n wisselwerking is. Dat je dat met elkaar ook doet.
Ja. Ik wil daar nog wel wat over delen als je dat
fijn. Ja, leuk.
Ik ben in, volgens mij is dat vorig jaar, dat is vorig jaar geweest, ben ik bij ASIN geweest. En ASIN voor Asian Collective in Nederland. En daar heb ik voor het eerst, zeg maar, met de groep en Fong, die begeleiden dat. Dat is een Vietnamese vrouw. En daar hebben we een theeceremonie gedaan.
Ik heb hem ook met haar gedaan inderdaad bij de tweedaagse verlies, afscheid en rouw.
Oh ja. Ja.
Met Hilbrand heeft haar toen uitgenodigd.
Dat
was echt magisch. Ja.
Ja, en daarin merkte ik van, maar dat is zo'n ritueel. En we hebben hem heel uitgebreid. We hebben hem gewoon echt met veel aandacht, liefde gedaan. En wat ik ook daar merkte, en vandaar dat ik dat ook bij jou hoorde met die tempel, dat hoe mijn lijf daarop reageert.
Ja.
En thee komt volgens mij heel erg uit het Aziatische en ook uit het Chinese. En ik weet niet of dat zo erg in het Indische, Indonesische zit, maar toch voelde ik aan alles dat het zo kloppend was om te doen met elkaar. En ook de eerbied die erin zat. En ik vind dat Fong als geen ander dat kan begeleiden.
Die kan dat heel mooi.
Maar ook dus zo'n ritueel, dat ik dacht van, maar hoe mooi is het om zo'n ritueel, wat zo iets dieps in mijn lijf deed, om zoiets ook met mijn eigen kinderen te gaan doen.
Ja.
En dat hoeft niet in mega groot, we gaan allemaal op de grond zitten en we doen een theeceremonie. Maar dat kan hem dus ook al zijn in een moderne jasje soms. Of in iets wat bij ons gezin past.
Ja.
Dus dat is eentje die ik heel erg mooi vind. En ik denk dat als ik jou hoor praten, de rituelen die je natuurlijk al doet, dat je ze al zo erg inzet. En dat we soms niet eens bewust zijn van wat voor rituelen en gebruiken we inzetten. En het mooie is natuurlijk van, dus daar bewust van worden van dat we het doen.
Ik
denk dat dat vooral heel erg belangrijk is. En als we dat kunnen overdragen, en nu praat ik even ook heel erg als vader zijn, als ik dat kan overdragen aan mijn kinderen, dan zit die verbondenheid, dat familiegevoel zit ook alweer daarin.
Ja.
En hopelijk is het daar net zoals wat jij zegt bij de organisaties. Je geeft iets en daarna zijn zij vrij om ermee te doen hoe zij dat willen.
Ja.
En toch is die verbondenheid er. Alsnog.
Ja. Ja. Ja, want er zit ook altijd iets van jezelf, zeg maar. Ik bedoel, je doet het op de manier waarop jij denkt dat het goed is, maar ook die bij jou past. Dus die aandacht en dat persoonlijke inderdaad, dat is voor altijd dan ook verbonden daar ergens.
Ja absoluut. En dat is een mooie dat je dat zegt, want dan denk ik gelijk aan iets wat ik heb gedaan tijdens een workshop. Dat was een Indo Weekend die wij organiseerden.
Mm-hmm.
En dat was een voorstelrondje en dat was met de vraag van, gewoon neem iets mee wat voor jou belangrijk is. Of wat jij koppelt aan, in dit geval het Indische. En ik had een batik mee, die ik in Indonesië heb gehaald. Maar die heb ik gehaald voor mijn dochter. Dus ik had mijn dochter gevraagd van mag ik hem meenemen? En toen ging ik vertellen over wat dat voor mij betekent. En ook zeker als ik mijn dochter met die batik zie. Want die slaat ze wel soms in de zomer om gewoon meer als een lekkere doek om haar heen te hebben.
Ja.
Een zwembad bijvoorbeeld. Maar dat die betekenis die ik daaraan geef. In combinatie met dat ik zo erg hou van stoffen. Dat ik hem echt heb uitgezocht op hoe ik altijd stoffen of kleding uitzoek, is van ik moet altijd voelen. Ik bedoel, zien is mooi, maar ik moet voelen hoe de stof is. En dus wat ik heb gedaan, is het geeft betekenis voor mij. En ik ben langs iedereen in de groep gegaan om ze ook even te laten voelen. En dan denk ik van, ja, dat is ook zo'n ritueel wat dan in één keer komt.
Ja.
En het gaat dus heel erg over welke betekenis geef je eraan.
Ja, mooi.
Ja. Dus, nou ja, die kwam even naar boven toen je dat... Toen je dat zei. Is er nog iets?
Nee, ik heb het gevoel dat alle dingen die er in ieder geval voor nu verteld willen worden, dat die ook wel gezegd zijn. Ja.
Ja, hij voelt heel erg rond.
Ja.
Ja, ja. Fijn. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik vond het een heel fijn gesprek. Een hele fijne reis door verschillende thema's heen.
Ja.
Ja.
Ja, jij ook, dankjewel. Want het, nou, mooi inderdaad dat die verplaatsing als basis daar inderdaad dan zo eigenlijk naar voren komt. En tegelijkertijd de liefde ook. En zeker in mijn eigen verplaatsingen en ook die van mijn moeder is de liefde wel leidend geweest. Dus dan maakt dat het inderdaad ook weer rond. Ja.
Mooi. Dank je wel.
Ja, dank je.
Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is een productie van mezelf, Leon Kempees. En wordt mede mogelijk gemaakt door Indy Schout en Naomi Franken. Mocht je nou nog vragen hebben of opmerkingen, stuur me dan gerust een e-mailtje, dat kan naar leon@indieschout.nl. Dankjewel en tot de volgende keer.